Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zetten wij de lofzang voort door te zingen uit Psalm 122, de versen 2 en 3. Psalm 122, de versen 2 en 3.
Thank you.
Ook vanochtend willen wij luisteren naar de wet van de Heere uit Exodus 20. Na de lezing van de wet zullen wij zingen van Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51, vers 5. Luisteren wij naar de wet van de Heere uit Exodus 20, waar staat: Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich niet daarvoor neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Voor wij overgaan tot de schriftlezing, willen wij eerst de Heere God bidden om zijn nabijheid en zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, wat is het toch wonderlijk dat op deze dag over heel de aarde mensen samenkomen rondom uw woord. We zijn door uw stem geroepen en door uw vaderhart getrokken. U weet hoe we hier binnen zijn gekomen. Met vreugde of met verdriet. Met vertrouwen of wantrouwen. Met moed of met angst. Met verlangen of uit gewoonte. Doorgrond ons, o God, en ken ons hart. Heere, u bent een rechter die verheven is in het licht. In al uw majesteit bent u koning. Wij zijn hier vanochtend niet smetteloos binnengekomen. Wij zijn slechts arme zondaren. En daarom vragen wij u, louter ook nu ons geringe leven. Ja, scheld ons onze zonden kwijt. Leg over ons uw vleugels van barmhartigheid en trouw. Troost ons met uw tederheid. Bied ons uitzicht op uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Uw koninkrijk waar u zult zijn, alles in allen. Ja, geef ons dat uitzicht. Voor het eerst of weer opnieuw. En laat ons leven in uw nabijheid. Getroost, geliefd, gelouterd. Zodat we u lief hebben met heel ons leven. Met al ons hebben en houden. Wij bidden u ook, open uw woord. Schenk ons uw Heilige Geest. En help ons met het lezen uit de Bijbel. En bij het luisteren naar de verkondiging. Verlicht onze ogen en onze oren. En maak ons opmerkzaam op uw stem en uw boodschap. Spreek tot ons als de gemeente en tot een ieder persoonlijk. Van onszelf hebben we zo weinig te verwachten. Maar als u werkt, gaan er grenzen open en worden obstakels opgeheven. Wilt u alles verhinderen dat deze dienst kan verstoren? Weer de boze uit ons midden. Laat de duisternis geen greep op ons krijgen. Maar zet ons door uw woord in de vrijheid. De vrijheid die ligt in de verbondenheid met uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. En in zijn naam komen wij tot u. Hoor ons, omwille van zijn naam alleen. Amen. Gemeente, vanochtend hebben we twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 27, vers 11 tot en met 24. En de tweede schriftlezing is uit Jesaja 53, de versen 10 en 11. Ik zal u eerst uit Matteüs voorlezen. Matteüs 27, vers 11 tot en met 24. En daar luidt het woord van de Heer als volgt. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: U bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: U zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten. Wie zij ook maar wilde. Zij hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel eer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. Tot dusver de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit Jesaja 53. De versen 10 en 11. En daar luidt het woord van de Heere als volgt: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteeld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Tot dusver de tweede schriftlezing. De tekst van de verkondiging is uit de eerste schriftlezing, Matteüs 27, vers 19. Die zal ik nog een keer aan u voorlezen. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Komen wij nu bij de collecte en tijdens de rondgang van de collecte zullen we zingen van Psalm 43, de verzen 1 en 2. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden. Psalm 43, vers 1 en 2, tijdens de rondgang van de collecte. Geef en zing tot eer van God. Na de verkondiging zullen wij zingen van Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, de versen 5 en 6. Gemeente van Jezus Christus. Het is ontzettend druk die vrijdag in Jeruzalem. Voor het paleis van de stadhouder is een grote menigte verzameld. En daar helemaal vooraan, daar staat een man. Het is een rechtszaak. Het is de Heer Jezus die wordt berecht. Enerzijds staan er overpriesters en oudsten die hem beschuldigen en hem koste wat kost veroordeeld willen zien. Anderzijds is er Pilatus die hem ondervraagt. Niemand lijkt het voor hem op te nemen. Hij staat daar totaal alleen en wordt bedolven onder beschuldigingen van overpriesters en oudsten. Totdat er iemand de stilte doorbreekt en sympathieke woorden over hem lijkt te spreken. Er is dus toch nog één iemand die het voor hem op lijkt te nemen. En die positieve woorden over hem lijkt te spreken. En over deze persoon uit vers 19 willen we het vanochtend in het bijzonder hebben. We zullen kijken naar de inhoud van haar woorden. Waar komen die woorden vandaan en wat betekenen ze? En we zullen kijken naar de houding ten opzichte van de Heer Jezus. Hoe verhoudt zij zich tot hem? Wat is ten diepste haar relatie met hem? Matthäus lijkt het wel dubbel te onderstrepen wanneer hij schrijft: Hij, dat is de Heer Jezus, antwoordde hem op geen enkel woord. Terwijl de heiland door de overpriesters en de oudsten beschuldigd wordt, zwijgt hij in alle toonaarden. Alleen toen Pilatus hem verbaasd vroeg: U bent de koning van de Joden? Zei hij: U zegt het. Eén keer spreekt hij om te bevestigen wie hij is. De Heer Jezus ontkent zijn koningschap niet. Zijn intocht in Jeruzalem heeft dat reeds onderstreept. Op een ezelin reed hij toen Jeruzalem binnen, terwijl de mensen massaal uitgelopen waren en riepen: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna, in de hoogste hemelen. Toen waren er geen kritische vragen. Toen waren er geen beschuldigingen. Maar er klonken slechts lovende stemmen. En nu? Nu staat de Heer Jezus als een aangeklaagde voor de stadhouder. Pilatus verbaast zich. U bent de koning van de Joden? Jezus geeft hem met één korte zin bevestigend antwoord. U zegt het. Het zijn de laatste woorden die Pilatus van hem zou horen. En ondertussen blijven de beschuldigingen door de overpriesters en de oudsten maar doorgaan. De ene beschuldiging gaat over het verstoren van de Sabbat. Hij liet zijn discipelen rustig aren plukken. En toen mensen verhaal gingen halen, zei hij: De Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. En een andere beschuldiging ging over zijn voorspelling over het oordeel over Jeruzalem. Jezus had gezegd dat niet één steen boven op de andere gelaten zou worden. Maar de hoofdbeschuldiging zal zijn uitspraak voor Caiaphas en het hele Sanhedrin zijn geweest. Hij noemde zichzelf namelijk de Christus, de Zoon van God. Nu hij dat gezegd heeft, hebben ze eindelijk iets waardoor ze van hem af konden komen. De Joodse raad wilde per se van deze Jezus af. Hij was een bedreiging voor hun gezag en hun positie en hij verstoorde alle rust en orde. En daar staat hij dan, voor Pilatus als een aangeklaagde, terwijl hij beschuldiging na beschuldiging over zich heen krijgt. En wat doet hij? Hij antwoordt niets. Pilatus vraagt het hem nog maar eens. Hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord. Pilatus is zeer onder de indruk. Is dit zwijgen uit verslagenheid? Moet de Heere Jezus zichzelf niet verdedigen en voor zijn rechten opkomen? Soms hoor je tegenwoordig wel eens van mensen die menen een bepaald recht te hebben bij een overheid of een instantie. En wanneer ze dat vermeende recht niet krijgen, bewegen ze hemel en aarde om toch hun recht toegewezen te krijgen. Soms gaat dat er schaamteloos aan toe, want ze zeggen, ik heb toch recht op dit of dat. Maar hoe anders is Jezus? Hij wordt als een onschuldige aangeklaagd en heeft recht op vrijspraak. En terwijl de aanklagende partij maar blijft beschuldigen, doet de verdedigende partij helemaal niets. Jezus zwijgt. Maar waar zijn al die mensen eigenlijk die bij de intocht in Jeruzalem zoveel enthousiasme riepen, Hosanna, de zoon van David? En waar is Petrus eigenlijk die bij de paasmaaltijd nog zo zei, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden al zijn discipelen. Maar nu zijn ze in geen velden of wegen te bekennen. Vreemd genoeg was het alleen Judas die van Jezus onschuld getuigde. Dat kunnen we lezen voor ons schriftgedeelte in vers 4. Judas had berouw gekregen en tegen de overpriesters en oudsten zei hij, ik heb gezondigd. Want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar hun reactie daarop was koud. Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. Judas wordt monddood gemaakt. En nu? Nu is er niemand die de Heer Jezus ondersteunt. Er is niemand die een goed woord voor hem heeft. Hij is alleen en verlaten. En hij zwijgt. Maar opeens, midden in de rechtszaak, is daar een stem die het voor de Heer Jezus op lijkt te nemen. Pontius Pilatus heeft als een soort noodoplossing zojuist Jezus met Barabbas op een dubbeltal gezet. Pilatus zei tegen het volk, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Het was een verlegenheidsoplossing. Door het volk te laten kiezen, probeerde hij de grote menigte te vriend te houden. Maar terwijl Pilatus op de rechterstoel zit, krijgt hij opeens een briefje van een bediende. De bediende overhandigt het briefje aan Pilatus en fluistert hem in het oor, een boodschap van uw vrouw. Hij ontvouwt het briefje en leest, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Zomaar in een moment van de hele rechtszaak is daar een stem die een totaal ander geluid laat horen. Er is dus toch nog iemand die het opneemt voor de Heer Jezus. Er is één persoon die zich verzet tegen het onrecht dat hem wordt aangedaan. De vrouw van Pilatus heet volgens de traditie Claudia Procula. En tegen de gewoonte in was zij niet achtergebleven in Rome, maar was zij meegegaan met haar man naar de provincie. En wie zij verder was, weten we eigenlijk helemaal niet. Maar kennelijk wist Pilatus' vrouw, Claudia Procula, dat Pilatus bezig was met een rechtszaak waarin Jezus betrokken was. Misschien heeft hij haar iets verteld over de plannen van de Joden om de Heer Jezus te doden. Ze zal op de een of andere manier iets gehoord hebben van Jezus. En vroeg in de morgen had ze veel om hem geleden. Ze heeft dus een nachtmerrie om hem gehad. Dat maakte haar angstig. Een rechtszaak verstoren doe je niet snel. Maar ze heeft de moed bij elkaar gesprokkeld om haar man in zijn werk te verstoren en een belangrijk bericht door te geven. Ze vertelt van haar droom en vanuit die droom weet deze Claudia dat Jezus een rechtvaardige is. Tegen al de aanklachten van de overpriesters en de oudsten getuigt hier een heidense vrouw in het voordeel van de Heer Jezus. Ze zegt als het ware, deze man is niet schuldig. Hij is rechtvaardig en verdient geen straf. Matthäus is de enige evangelist die dit bericht in zijn evangelie heeft opgenomen. Opvallend is dat juist een heidense vrouw van de Joodse Messias getuigt. Getuigenissen van heidenen over de Heer Jezus vinden we vaker in het evangelie van Matthäus. Denk maar aan de wijzen uit het oosten, die kwamen om hem te aanbidden. Of de Romeinse hoofdman bij het kruis die zei, werkelijk, dit was Gods zoon. Of het getuigenis van de Romeinse soldaten die aan de Joodse raad over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood en het graf getuigden. Zelfs deze geestelijk blinde heidenen zien dat Jezus niet zomaar iemand is, maar een rechtvaardige, de Zoon van God. Dit moet een duidelijk signaal zijn naar de Joden. Maar waarom springt Claudia voor de Heer Jezus in de bres? Wat was de drijvende kracht achter haar? We kennen in Nederland de uitdrukking, dromen zijn bedrog. Maar dromen werden door de Romeinen zeer serieus genomen. Het zou immers een boodschap van de goden kunnen zijn. En ook in de Bijbel functioneert een droom regelmatig als een manier van openbaren door de Heere God. Denk maar aan het Oude Testament, aan Jozef, wanneer hij droomt over zijn broers, dat zij hem op een dag zullen dienen. Maar ook in het evangelie naar Matthäus vinden we deze gedachte. Denk maar aan het begin van het evangelie, als Jozef in een droom door een engel wordt gezegd, wees dan niet bang om Maria tot je vrouw te nemen. Je kunt haar gerust tot vrouw nemen, er is niets aan de hand. Of denk maar aan de wijzen uit het oosten, die in een droom worden gewaarschuwd voor de plannen van Herodes. Zo openbaart God zich door die dromen. En ook nu spreekt de Heere door een droom. Terwijl de Joden door hun ongeloof en hun hardheid de Heer Jezus koste wat het kost dood willen hebben, en Pilatus door het rumoer meegesleept wordt, laat de Heer horen, deze Jezus, de Messias van Israël, gaat als een rechtvaardige aan het kruis. Mede door de droom van zijn vrouw moet Pilatus toegeven, deze man is onschuldig. Wat de Joden ook tegen hem inbrengen. Hij heeft niets misdaan. Hij is een rechtvaardige. Elk vonnis tegen hem dat leidt tot de dood is onrechtvaardig. Maar als deze droom een boodschap van God is, ligt er nog iets meer op. Er komt iets van Gods heilsplan met de wereld naar voren. Het woord rechtvaardige roept namelijk ook een oude profetie uit Jesaja 53 wakker, waar het gaat over de knecht van de Heere. Deze knecht heeft geen onrecht gepleegd en er is geen bedrog in zijn mond geweest. En dan staat er in Jesaja 53, 11, vers B. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. In dit vers spreekt de Heere over zijn knecht die volkomen rechtvaardig is. Het verwijst naar een rechtszaak waarin deze knecht beschikt over een bijzondere soort kennis. Een kennis waardoor hij mensen kan rechtvaardigen. Dat betekent dat hij tegen mensen die in de schuld staan bij God en bij hun naasten kan zeggen: ik maak jou als onschuldig, smetteloos en rein. Deze knecht, de Messias van Israël, weet dat zijn plaatsvervangend lijden de weg is tot vrijspraak van zondaren. Juist omdat hij de overtredingen wegdraagt, kan de knecht de overtreders van de wet vrijkopen. De vrouw van Pilatus wees Jezus aan als een rechtvaardige die vrijspraak verdiende, omdat hij onschuldig was. Maar de Heere wijst door de droom op een diepere laag. Ja, mijn zoon is onschuldig en verdient vrijspraak. Maar hij is mijn knecht, de rechtvaardige. En daarom zal hij de weg van het lijden en het sterven gaan. Om aan het kruis op Golgotha plaatsvervangend te sterven voor alle ongerechtigheid. De Heer Jezus wordt zo door de droom, door God geïdentificeerd als de knecht van de Heere die voor verlossing zal zorgen. Die verlossing door Jezus, die heeft Claudia nodig, Pontius Pilatus heeft het nodig, alle overpriesters en oudsten. Sterker nog, een ieder van ons die heeft verlossing nodig. Waar de Bijbel spreekt over Jezus als de rechtvaardige, daar spreekt de Bijbel over alle mensen, over alle andere mensen als onrechtvaardig. Paulus zegt: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Een ieder van ons heeft dus verzoening nodig met God. Want elk mens staat schuldig aan de hele wet van God. De Heer Jezus is hier onderweg om tot de dood aan het kruis de hele wet te vervullen. Dat wil zeggen dat hij volledig gehoorzaam is aan de wet. Dat is de gehoorzaamheid die de wet eist. En door de volledige gehoorzaamheid is een verzoening met de Vader mogelijk. Voor zondaren zoals u, zoals jij en zoals ik. Verzoening door de rechtvaardige die nu zwijgend voor Pontius Pilatus staat. Verzoening door de rechtvaardige die nu door de overpriesters en de oudsten wordt beschuldigd. Maar die door de Heere in een droom van Claudia Procula wordt aangewezen als de rechtvaardige. De knecht van de Heere die onze verlossing kan bewerkstelligen, omdat hij alle onrechtvaardigheid en zonden op zich zal nemen. Als deze Jezus voor je staat, vraagt dat om een antwoord. Het vraagt om een eerbiedige en nederige aanbidding. Een aanbidding zoals bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten deden. Ze vielen neer en aanbaden hem. Het vraagt ook om een belijdenis. Heer Jezus, ik heb u zo nodig. Ik ben het niet waard. Maar wees u toch mijn plaatsvervanger. En wees u toch mijn verzoener. Zonder u kan ik niet leven. De Heere Jezus spreekt ook vandaag nog door zijn woord. Zijn lijden en sterven stelt ook ons voor een keuze. En ook aan ons wordt de vraag gesteld: hoe reageren wij op hem? Maar laten we eerst kijken naar de houding van Claudia Procula. Wat is ten diepste haar houding ten opzichte van de Heer Jezus? En daarmee gepaard, wat is haar antwoord op hem? Door haar man te waarschuwen en Jezus aan te wijzen als rechtvaardige, komt ze in eerste instantie heel sympathiek over. Zo toont ze een stukje medemenselijkheid en medelijden. In het hele proces is ze dan ook de enige die het actief voor hem opneemt. De Heere gebruikt haar bovendien om Christus aan te wijzen als de redder voor de zonde, voor zondaren. Maar verder dan de opmerking dat Jezus een rechtvaardige is, komt ze niet. Ze waarschuwt haar man wel. Maar het is vooral een terugtrekkende beweging. Ze zegt: laat je niet in met deze rechtvaardige. Ze zegt als het ware tegen haar man: trek je terug van deze rechtvaardige. Stel je zo neutraal mogelijk op. Maak geen vuile handen. Pilatus krijgt van zijn vrouw dus de oproep om niet mee te werken aan de terechtstelling van de Heer Jezus. Daarmee is ze misschien goedwillend en sympathiek. Maar ze stimuleert hem ook niet om zich in het geloof voor hem neer te buigen en hem als heiland te omhelzen. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de Heere wil. Hij wil juist dat we zijn zoon voor de mensen belijden als heiland en hem in het geloof gehoorzamen. Claudia wil echter neutraal blijven, omdat ze bang is dat Jezus voor haar en haar man nadelig wordt. Ze wil haar vingers niet aan hem branden. Haar reactie is eigenlijk precies hetzelfde als de reactie van de demonen uit Matteüs 8. Die zeiden toen de Heer Jezus eraan kwam: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Het is een totaal terugtrekkende beweging die maar één ding zegt: met deze man wil ik eigenlijk niets te maken hebben. Ik hou me van hem af. Ik distantieer me van hem. Een aantal weken geleden zat ik Pauw en Witteman te kijken. En in die uitzending werd er een cabaretier over zijn nieuwe voorstelling geïnterviewd. In die nieuwe voorstelling bespreekt die cabaretier zijn eigen angsten en zijn eigen zorgen. En midden in het interview vroeg Paul Witteman hem opeens: klopt het dat jij bang bent om religieus te worden? En vervolgens vertelt die geïnterviewde over een periode dat hij in het klooster zat. En dat hij toen bang was om het licht tegen te komen. Hij zei: stel je voor dat God zich op een dag aan je openbaart. Dan kun je er niet meer omheen. Dan moet ik me aan hem overgeven en mijn leven veranderen. En dat is precies waar hij geen zin in had. Natuurlijk zag hij wel dat christenen in het geloof vaak heel gelukkig waren. Maar hij koos toch liever voor zijn eigen vrijheid. Ergens zit er nog iets van wijsheid in deze woorden. Hij zegt: als je de Heere tegenkomt, dan kun je niet meer om hem heen en hij vraagt je hele leven. Maar zit hier niet ten diepste dezelfde houding en angst als bij Procula? Deze cabaretier wil God niet ontmoeten en blijft zo op afstand omdat hij bang is er nadelig van te worden. De eigen gekozen vrijheid is belangrijker dan de vrijheid in Jezus Christus. te denken valt ook aan ietsisten. Misschien ken je wel ietsisten van je werk, van je school of van je studie. Vaak klinken ze heel sympathiek, net zoals de vrouw van Pilatus. Ze zeggen zoiets van, wat fijn dat jij gelooft en dat je daar troost en hoop uit haalt. Ga er vooral mee door. Ze zijn beslist niet tegen godsdienst gekeerd, maar vinden het wel mooi en interessant. Maar zelf zeggen ze, ja, ik geloof niet zoals jij dat doet, maar ik geloof wel dat er iets is. Er zal ongetwijfeld meer zijn tussen hemel en aarde, maar dat Jezus de Zoon van God is, dat geloof ik niet hoor. Dat gaat me toch echt te ver. Ze blijven uiteindelijk hangen in een uitspraak, ik geloof wel dat er iets is. Maar ze gaan niet op zoek naar wat dat precies is, of dat iets misschien contact met ze zoekt. Nee, ze leven er verder totaal langsheen. Dat iets, dat kan misschien nog handig zijn voor na de dood, maar in het huidige leven moet het vooral niet te veel in de weg zitten. Want het huidige leventje is te lief en de vrijheid moet niet beperkt worden. Maar hoe zit het bij ons? Is dit ergens niet heel herkenbaar? Misschien loop je al jaren mee in de gemeente en ben je vertrouwd met het gemeenteleven. Je bent gedoopt, je gaat trouw naar de kerk, je bezoekt door de weekse activiteiten zoals catechisatie of een bijbelkring. Je past precies in het patroon van een trouw christen. Maar ondertussen kan het zijn dat je jezelf nog niet daadwerkelijk hebt toevertrouwd aan de Heer Jezus. Gewoon omdat je weet, als ik me aan Hem heb overgegeven, dan vraagt Hij mijn hele leven. Dan kan ik me op vrijdagavond of op zaterdagavond niet meer te buiten gaan. Dan moet ik Hem belijden tussen mijn ongelovige collega's, vrienden of misschien wel familie. En als je Jezus Christus als de enige weg tot de Vader belijdt en zegt dat Hij alle gehoorzaamheid verdient, ja, wat zal die ander dan wel niet denken? Dan doe je indirect ook een beroep op hem of haar. En dat gaat die ander niet leuk vinden. Wat zullen ze dan wel niet zeggen? Hoor ik er dan nog wel bij? Vinden ze dat niet vreemd? Of je bent zo gehecht aan je eigen vrijheid. Ergens weet je wel dat een leven naar Gods bedoeling beter is. Maar je bent liever Heer en Meester over je eigen leven. Stiekem wil je niet dat God je te veel oplegt. Echt belijden vanuit het hart dat Jezus je Heer en Heiland is, maakt je benauwd. Je denkt, dat is iets voor later als ik oud ben. Zo kunnen er allerlei angsten en belangen spelen en bewust of onbewust duwen die jou de neutraliteit in. Die houding, die kan je ook een ietsist maken. Je zegt van ja, de Heer Jezus heeft wel iets. Hij is wel sympathiek. Maar zo zet je jezelf op afstand van de Heer Jezus. En hoewel je weet wie Hij is, trek je je handen van Hem af. Dan spreken we Claudia, de vrouw van Pilatus, na en zeggen, ik laat me niet in met deze rechtvaardige. Als we zo'n houding hebben, blijft de deur van ons hart voor hem gesloten en hebben we geen toegang tot de troon van de genade. Dan zijn we zeer beklagenswaardige mensen. Je bent misschien Heer en Meester over je eigen leven, maar je staat er ten diepste alleen voor. Je bent verloren in je eigen gekozen vrijheid. Maar hoe zijn we dan geroepen om te handelen? Matthäus heeft naast het negatieve voorbeeld van Claudia ook een positief voorbeeld. Het voorbeeld is in het evangelie maar één hoofdstuk terug, maar het is een wereld van verschil. In het hoofdstuk lezen we dat de Heer Jezus in het huis van Simon de Melaatse was. En uit het niets kwam er een vrouw die hem zalfde. Volgens de evangelist Johannes was dit Maria, de zus van Lazarus. Deze Maria is het tegenbeeld van de vrouw van Pilatus. Waar Claudia vanuit eigen belang achter de muren van haar huis bleef, daar zoekt Maria de Heer Jezus op, in het openbaar, waar iedereen bij is. Zij zalft hem met kostbare olie, of zalf, en daarmee beleidt ze: U, Heere, moet om mijn zonden en om mijn onrechtvaardigheid aan het kruis sterven. U bent mijn heiland. Deze zalving is het teken dat ze met haar hele leven aan hem toegewijd wil zijn. En daarmee zorgt ze voor grote opschudding. Want alle discipelen waren verontwaardigd. Ze zagen het als verkwisting. Waar Claudia zegt: trek je handen van Jezus af, maak geen vuile handen. Daar zegt Maria: omarm hem in het geloof. Ja, dat kost je hele leven. En er kan zelfs opschudding, ja zelfs vijandschap ontstaan bij mensen die niets van hem moeten weten. Maar een ieder die hem in het geloof omarmt, die ontvangt het leven gereinigd en verzoend weer terug. Voor hem of voor haar is er vrede met God de Vader en de belofte van het eeuwige leven. Blijf je dan ook niet verstoppen achter de muren van je hart, maar treed naar voren en buig eerbiedig voor hem neer. Blijf niet op afstand, maar geef je leven over aan hem die je leven wil redden en bewaren. Door haar neutraliteit verloor Claudia de Heer Jezus als ook haar man. Door haar overgave kon Maria zeggen: Hij, de Heer Jezus, hij is de mijne en ik de zijne, in leven en in sterven. Pontius Pilatus doet precies zoals zijn vrouw hem zegt. Hij trekt zich terug en denkt zijn handen te wassen in onschuld. Ondertussen blijft Jezus zwijgen. Waarom blijft hij zwijgen? Jezus blijft zwijgen omdat hij gehoorzaam is aan zijn Vader. Aan de ene kant wordt hij onschuldig als rechtvaardige tot de dood aan het kruis veroordeeld. Maar tegelijkertijd is dit de weg die hij moet gaan. Omdat zijn hemelse Vader niet wil dat zondaren verloren gaan. Jezus sterft aan het kruis om, mag ik het zo zeggen, de zonde van onze neutraliteit. De zonde van onze afstandelijkheid te verzoenen. Sterker nog, hij is voor ons gestorven, terwijl wij nog vijanden van hem waren. Zo kunnen wij van vijanden van God in kinderen van God worden. Vanochtend waren we getuigen van een rechtszaak. En ook wij zijn geroepen om een oordeel te vellen. Namelijk het oordeel: wie is Jezus voor ons? Is hij slechts een sympathieke man, een rechtvaardige, waar we voor de rest niet te veel van willen weten? Of is hij je heiland, je verlosser? Is hij je alles? Blijf dan niet achter de muren van je hart, maar treed naar voren en omarm hem in het geloof. Amen.